50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Stap voor stap komt de zonneauto van Lightyear dichterbij. Ja, je hebt wel veel zonne-energie nodig om vooruit te komen. Deze week gaat het aardig en dit najaar moet hij voor het eerst geleverd worden. We ontvangen straks de CEO van Lightyear.
Ja, en ook ophef over de autopilot van Tesla na een fataal ongeluk. Onderzoek wijst uit dat auto's Tesla's wel degelijk zelf kunnen rijden zonder bestuurder.
Ja, en in de rijimpressie de Land Rover Defender 90.
Het ziet er ontzettend gaaf uit. Maar het maakt ook dat dit een best wel rare auto is.
Oh, waarom?
Ja, hij is groot, maar toch heel onpraktisch. Want het is een 90, dus het is een 3-deurs Defender.
Oh ja.
Dus als je achterin jezelf wil prakken, waar je prima zit op zich... maar ja, instap is, dus hij is hoog en het is gewoon onhandig.
Nou, je hebt nu alles verteld. Hebben mensen nog een reden om nog wel te luisteren straks?
Ja, ik heb 18 minuten volgens mij. Oh, nee, weet hoe lang ik heb opgenomen. Nee, ja, het is een waanzinnig ruig, gaaf ding.
Gaaf ding, oké. Okay. Ja. En waarom die zo gaaf is, dat hoor je dan straks. Maar eerst dit. Nog steeds vallen in Nederland te veel doden in het verkeer. Het nieuwe kabinet moet prioriteit maken van het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Dat vindt de Verkeersveiligheidscoalitie. En Peter van der Knaap is directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ik zeg het één keer voluit. Hiernaast gewoon de SWOF, onderdeel van de coalitie. Welkom. Ja.
En dan kunnen de Verkeersveiligheidscoalitie, we noemen dan VVC gewoon. Dat is ook makkelijker.
VVC. VVC. Ja. Kom je toch een beetje in de buurt van die VOC-mentaliteit.
Precies, ja. De VVC-mentaliteit.
Ja, precies. Jullie hebben, Peter, jullie hebben afgelopen donderdag... een manifest gepresenteerd in Den Haag. Het is niet voor het eerst dat jullie zo'n oproep doen. Waarom was het nu weer nodig?
Ja, de Verkeersveiligheidscoalitie bestaat uit zo'n 30 organisaties. ANWB, Rijvereniging, maar ook grote steden. Bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, BOVAG. En we hebben inderdaad 4 jaar geleden ook een oproep gedaan. En dat heeft ertoe geleid dat het een prioriteit is geworden, verkeersveiligheid.
Ja, nou, we zien allemaal wat daarvan is gekomen, hè?
We zijn nog niet klaar. Dat is inderdaad de conclusie. Als je kijkt, vorige week natuurlijk het aantal verkeersdoden voor het vorig jaar bekend geworden. 610. En dat betekent dat we de doelstelling die we voor 2020 hadden, 500... dat we die dus lang niet halen. Nee. En eigenlijk, als je kijkt de afgelopen 10 jaar, dan zie je geen vooruitgang. Dus het is goed dat er dingen in gang zijn gezet, maar het is nog niet genoeg. En vandaar de nieuwe oproep.
Nee, maar je zou kunnen zeggen, ja, is leuk, nog een keer een oproep... maar dat heeft dan dus blijkbaar weinig effect. Waarom gaat hij deze keer dan wel goed komen?
Nou, het heeft wel enig effect gehad. Om te beginnen is voor het eerst sinds toch een jaar of 13, 14... is er weer substantieel geld vrijgemaakt om te investeren in de verkeersveiligheid. Maar dat is nog niet genoeg. Wij denken dat het ongeveer 20% is van wat nodig is.
En hoeveel was er geïnvesteerd?
500 miljoen voor de komende 10 jaar... plus nog eens 500 miljoen van de decentrale overheden. Dus dan zit je op 1 miljard en dat is een goed begin. Zeker als je het goed investeert. Maar wij denken dat
eigenlijk 5 miljard nodig.
Wij denken dat voor die periode 5 miljard nodig is. Als je serieus werk wil maken van de doelstelling om in 2050... veel minder verkeersslachtoffers te hebben.
Veel minder. Volgens mij, ik heb ook een 0 gezien of gehoord. Ja, maar is dat überhaupt reëel?
Nou, dat is onze eerste oproep. De officiële doelstelling is inderdaad... heb je gelijk in 0 verkeersdoden in 2050. Ja. Wij denken dat je een heel eind kan komen... maar dat de 0 op zich vooral symbolisch is. Mm-hmm. En daarom pleiten we ook als Verkeersveiligheidscoalitie ervoor... om ook voor 2030 een concrete doelstelling te kiezen.
Ja.
Bijvoorbeeld, zoals de Europese Unie en ook de VN doen... een halvering van het aantal verkeersdoden.
Ja. Ten opzichte van welk jaar?
Ten opzichte van dit jaar. Van dit 2000, jaar. Nou, vorig jaar dan 2020.
Ja. Oké. Okay. En daarvoor hebben we een nieuw plan gemaakt. Hè? Dus dat is de achtergrond waarom jullie zeggen... Nou, er moet gewoon een nieuw plan komen.
Ja, dat is denk ik... dit is ook het moment. Als je ziet dat van alle Europese landen... Nederland eigenlijk het enige land is... wat de afgelopen 10 jaar dus niet vooruit is gegaan.
Ja, goh. We hebben nu hier een vraag staan waarom. Mag ik die zelf beantwoorden?
Ik ben benieuwd.
Nee, wij fietsen veel meer in Nederland. Ja. En we zijn ook een van de weinige landen waar een helm opdragen op de fietsen echt soort verboden. Dat is heel raar. Dat we, terwijl zeg maar als Duitsers of Amerikanen hier komen, die kijken hun ogen uit en denken: waarom hebben die mensen geen helm op?
Nou, je hebt gelijk, fietsers is een zorgpunt. Maar, een derde ongeveer van alle verkeersdoden en meer dan de helft van de ernstige gewonden, dat zijn fietsers. Tegelijkertijd betekent dat dus dat twee derde dat geen fietsers zijn. Hè? Dan heb je dus nog steeds ook over auto-inzittende, een heel groot aandeel. Dus je moet voor alle
Ik vond 34 bestuurders van een scootmobiel. Ik denk, hoeveel kilometers maakt een scootmobiel? Dat is dus best veel, ook weer relatief gezien.
Ja, afgelegde kilometer is de scootmobiel.
Ja, ik lach erom. Eigenlijk is het niet grappig natuurlijk, maar dat is wel bizar.
Ja, maar daar zitten denk ik ook, dat weet ik wel zeker, daar zitten kwetsbare mensen in die scootmobiels ook.
Ja, net als gemotoriseerde tweewielen. Ja, je hebt gelijk, het zijn allebei kwetsbare vervoerswijzen. Scootmobielen, gemotoriseerde tweewielen, zoals scooters, maar ook fietsers. Zijn allemaal kwetsbaar. Maar op die scootmobielen zitten inderdaad ook nog eens de kwetsbare mensen.
Gehandicapte, ouderen.
Invalide, inderdaad. Ja. En als je wilt dat die mensen veilig aan het verkeer deelnemen, dan moet je natuurlijk zorgen dat verkeer intrinsiek veiliger wordt.
Precies. Ja. Mag ik nog een andere nuance aanbrengen? Hè? Want Nederland is dus inderdaad, zoals je zegt, het enige land in de EU waar de afgelopen 10 jaar het aantal verkeersdoden steeg. Maar deden wij het ten opzichte van die andere landen in de EU niet gewoon ontzettend veel beter? Dus de winstmarge, die is hier gewoon ook niet zo groot.
Ja, we hebben voor een deel, heb je gelijk, hebben we last van de, wat dan heet, de wet van de remmende voorsprong. Hè? Als je bedenkt dat in 2008 was de ambitie om wereldkampioen verkeersveiligheid te blijven.
Ja.
Nou, die positie die zijn we royaal kwijtgeraakt de afgelopen 12, 13 jaar. Aan landen als Noorwegen, Zweden. Die wel zijn doorgegaan met verbeteren.
Ja. Wat doen zij daar dan goed?
Een helm dragen fietsen?
En ze fietsen niet, want daar in de kou en in de winter.
De fiets is natuurlijk veilig voor andere verkeersdeelnemers. Ja. Dus wat dat betreft is het een veilig voorsmiddel.
Mijn stelling is ook wel, ik bedoel traumafietsen. Zo weten ze in elektrische fietsen in het ziekenhuis. En ik sprak ook een orthopeed ergens in Zeeland. Die was fantastisch. Duitsers op elektrische fietsen, dat is voor hem handel. Even cru gezegd. Dus ik ben niet heel bang een fiets zeg maar iemand anders plat rijdt. Maar zichzelf wel.
Maar die Noren en die die pakken op een aantal punten, ook punten die wij als verkeersveiligheidscoalitie nu benoemen, pakken ze door.
Yeah.
Dan moet je bijvoorbeeld denken aan doorgaande wegen, tweebaanswegen, waar ze toch zorgen voor een rijrichtingsscheiding.
Yeah.
En dat scheelt natuurlijk een hoop head-on collisions, zoals dat heet. En dat maakt het natuurlijk veilig. Hetzelfde geldt voor de steden. Oslo heeft bijvoorbeeld een jaar gehad zonder verkeersdoden. Nou, dat betekent dat ze daar echt doorgaan met het veilig maken ook van het stadsverkeer.
Ja, helemaal geen verkeersdoden. Ja, ik blijf daar een soort van mijn twijfel over hebben.
Dat is haalbaar.
Ja. Maar dan hebben we het ook over voetgangers en andere mensen die dus blijkbaar in Oslo heel netjes wachten tot het verkeerslicht op groen springt. Niet met een biertje op proberen schuin over te steken of in een lantaarnpaal klimmen. Want
er zit natuurlijk iets anarchistisch in de Nederlander. Hè? Ja. Met name in de grotere steden, kan ik me voorstellen.
Ja, en tegelijkertijd denk ik dat als je het goed scheidt, gemotoriseerd verkeer en bijvoorbeeld voetgangers, maar ook fietsverkeer, dan organiseer je die onveiligheid eruit. En dan is het dus minder erg als mensen zich wat anarchistischer gedragen dan de gemiddelde Scandinavië.
Grappig. Maar gemotoriseerd verkeer, ik kom weer bij de elektrische fietsen. Ja, is dat nou gemotoriseerd of niet? Want ze gaan behoorlijk veel harder dan een fiets. Over het algemeen?
Je ziet dat aandeel elektrische fietsen in het aantal fietsongevallen, maar ook in het aantal fietsdoden, dat stijgt. Maar dat houdt ongeveer wel verband met het aandeel kilometers, wat ook stijgt natuurlijk. Dus per kilometer wel wat gevaarlijker.
Hmm. Maar als er veel doden vallen, dan zou ik overledenen. Ik maak het wel heel plat nu. Dan zou ik zeggen, dan moeten we daar toch eens naar kijken. Kijk, wij waren in de parkeerkerel. Die kwam met een auto waar we het straks over moeten hebben. Ja. Ik ben met iets wat beduidend harder gaat, maar ik mag dat niet doen. Op een elektrische fiets, je mag in de stad zo hard als je wil.
Nee.
Is het niet zo?
Met een elektrische fiets. Nou ja, kijk, als jij heel hard kunt trappen zelf.
Ja.
Dat is hetzelfde met een wielrenfiets.
Ja.
Maar een gewone elektrische fiets.
Ik kan heel
fiets
hard rijden met
op,
mijn auto.
Een gewone elektrische fiets is gelimiteerd op 25 kilometer per uur. Er waren sommigen die 32 konden volgens Amerikaanse regels. Maar dat kan bij in ieder geval één merk uit Amsterdam niet meer.
Je kon ze op mijlen instellen, inderdaad.
Ja, precies. En dan kon je 32 km per uur. Maar alleen een speedpellet. Maar dan heb je weer zo'n geel nummerbordje nodig.
Ja, en een helmpje op.
En is een helm wel verplicht.
Maar mijn punt is eigenlijk meer van, je kan zo hard. Maar ik kan ook heel hard in mijn auto. Sterker nog, met iedere auto kan je de maximum snelheid wel redelijk overtreden in Nederland.
Ja, een van de dingen die kunnen gaan helpen, en dat zal je niet leuk vinden, maar dat is die ISA. Daar hebben we het eerder over gehad in de show. Dus dat je de snelheidsassistent ook zo instelt dat die echt limiteert. gebeurt.
Ja, maar het grappige is, want ik zag die en daar triggerde ik erg op. Ik dacht, ja, het aantal de doden bij fietsers stijgt. En we gaan de automobilist gaan we een ISA inbouwen. Ja. Denk ja, sorry,
maar
dat
werkt
toch
wel even iets meer uitleggen. Zo'n ISA die herkent op welke maximum snelheid er op een bepaald wegdek toegestaan is. En die kan in verschillende fasen, hij kan adviseren, ja, maar hij kan ook actief ingrijpen.
Hij kan ook echt limiteren. En, nou, dat
waardoor je op een 80 kilometer weg ook niet harder dan 80 kunt.
Bijvoorbeeld. Of ja, in een woonwijk van 30, waar een 30 limiet ja, geldt, ook niet harder kunt dan 30.
Ja, en ik zou denk die dat nog wel graag lager willen hebben eigenlijk.
Ja, 30 is vrij hard.
Is echt best wel hard. Ja.
Maar dat is wel een effectieve manier om te zorgen dat je natuurlijk het met name voor ja, de voetgangers en de fietsers en de spelende kinderen daar veiliger maakt.
Ja, precies. Alleen die elektrische fietsers die rijden zichzelf dan nog steeds tegen een lantaarnpaal. Want die hebben dan nog steeds dat systeem niet.
Ja, toch. We zien dat het wel succes heeft als je dus het voertuig zelf limiteert. Hè, dus de ja, fiets in dit
ja,
geval.
Ja,
de
elektrische fiets gewoon op binnen en buiten kom op 10. Lijkt me heel goed.
Die kunnen
harder geven. Kunnen die de mensen normaal gesproken niet fietsen. Is wel waar, hè?
Nee. Ja, ga door.
Want als je het bijvoorbeeld, zoals we bij de snorscooter hebben geleerd, als je ja, dus niet aan het voertuig verbindt, maar aan het gedrag van de berijder, ja, ja, dan heb je een handhavingsprobleem van je ja, welste.
Ja.
We denken trouwens dat er wel meer systemen zijn die ook de automobilist kunnen helpen. In ons plan zitten een paar dingen die echt die automobilist helpen. Veilige wegen, met name die doorgaande wegen, die maken het veiliger natuurlijk voor de automobilist.
Ja.
Maar ook het stimuleren van verjonging van het wagenpark is belangrijk om ja, de veiligheid ja, te vergroten.
De rijvereniging was ook onderdeel van de verkeersveiligheidscoalitie.
Inderdaad. Ja. En als je weet dat wij het oudste wagenpark hebben, dat was hier laatst natuurlijk ook ja, nieuws van Europa, dan laat je daar echt een veiligheidspotentieel voor die automobilist ja, laat je liggen.
Ja. Nou, sterker nog, de grote zware auto's die gaan lekker naar Bulgarije of weet ik voor waar. Want ja, hier hebben we dan hoge wegenbelasting. Dus je kunt beter zeg maar een 10 jaar oude Audi A6 van Mercedes E-klasse hebben dan een Toyota Aygo van 10 jaar oud natuurlijk. Dus het werkt er zeg maar lekker dubbel op.
Ja, een nieuw onderzoek laat echt zien dat met name die automatische noodremsystemen, een onderzoek geweest ja, van BMW en van Toyota uit mijn hoofd, echt ja, tientallen procenten in dodelijke ongevallen schelen. Ja. Dus het ja, is gewoon goed ja, als dat meer ja, wordt toegepast.
Volvo was eerst met City Safety. Die hebben toen al na 2 of 3 jaar al zijn onderzoek van, joh, dat scheelt gewoon echt ja, waanzinnig.
Maar even concreet, wat moet er dan gebeuren?
Ja. Nou, je moet als overheid moet je zorgen voor de randvoorwaarden. Dus als het bijvoorbeeld gaat om die snelheidsassistent, moet je zorgen dat de kaarten met de limieten dat die kloppen. Daarnaast ja, is het van belang dat kopers dat die niet ontmoedigd worden om voor veiligheidssystemen te kiezen. Dat is in het verleden wel eens vergeten. Werd dat extra belast, bijvoorbeeld om te vergroenen, moet je niet doen. Je moet het juist stimuleren. Ja. Informeren, hè, dus dat mensen de goede systemen aanschaffen. Bijvoorbeeld ook letten op de Euro NCAP scores. Dat helpt. Wat ook helpt, is dat ze niet de systemen die echt werken uitzetten. Maar bijvoorbeeld wel de systemen die ze irritant vinden. Ja. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden. Ook met werkgevers ja, kan je afspraken
maar
maken.
Maar met stimuleren, daarmee heb je dit nog niet voor elkaar natuurlijk. Want mensen kijken gewoon in hun portemonnee en die denken van ja, dat is 10.000 euro extra, ga ik niet doen. De auto is al ontzettend duur. Dus nou ja, je moet het gewoon goedkoper maken.
Dat bedoel ik ook met stimuleren.
Oké.
Ja. Ja, voor Nederlanders is het uiteindelijk ook belangrijk dat het inderdaad financieel aantrekkelijk
ja,
is.
Ja.
Overigens, 17 miljard euro hè, kost verkeersonveiligheid ons per jaar. Ja. Dat is bijna 50 miljoen per dag. We hebben wat wisselgeld als ja, we willen investeren.
Ja, ja. Ja. Allemaal gratis fietshelm dus. Maar,
zijn dit argumenten die aankomen in Den Haag?
Ja, dit zijn argumenten die aankomen in Den Haag. Dat zagen we ook de vorige keer wel. Ik denk alleen dat we zitten nu wat vroeger in de formatie van ja, een nieuw kabinet. Je ziet dat de gezondheidszorg onder druk staat. Je ziet ook dat die actieve vormen van vervoer, ja, de fiets, wordt steeds belangrijker. Kun je leuk vinden of niet. Dan moet je daar wel in willen investeren. Dus ja, wij denken ook met dat verhaal dat elke euro zich tot 3-4 keer terugverdient. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk een heel sterk
verhaal. Maar Peter, we roepen dit natuurlijk al jaren. Ook in deze show, ook met jou. We hebben het hier vaker over gehad. En ondertussen uiteindelijk, puntje bij paaltje, kijkt de minister van Financiën gewoon van, wat komt er in mijn schatkist? Als ik die BPM ga verlagen, dan komt er minder in mijn schatkist. Ik ga het niet doen. Deze rekensom is al heel vaak gemaakt.
Hij zal denk ik binnenkort of zij wel moeten.
Oh?
Ik weet niet meer dan wij. Maar als je kijkt naar wat het effect nu is van het belasten van bezit toch vooral.
Ja.
En het niet belasten van gebruik. Zeker met steeds meer elektrische kilometers. Ja. Ga je dat financieel niet houden. Dus nee, je moet wel om. En we denken dat als je het slim doet, dat je het ook veiliger kunt maken.
Ja, absoluut. Als er één ding is wat je zou mogen doen? Jij zegt, joh, ik mag gewoon één maatregel invoeren. Welke zou je dan kiezen?
Het begint allemaal bij een goede weginrichting.
Weginrichting.
Weginrichting is zo belangrijk. Dat is ook de allerbeste gedragsmaatregel. Hè? Als mensen van nature eigenlijk uitgelokt door een goede weginrichting... De juiste snelheid houden, de juiste beslissingen nemen met voorrang verlenen... Ja, dan hoef je met handhaving veel minder, met voorlichting veel minder... Met redding en revalidatie veel minder. Dus het begint altijd met een goede weginrichting.
Okay.
Ja. En dan die helm voor fietsers.
Dat is die weer.
Ja, toch.
Ja, we hebben net een start-up zijn wij begonnen met fietsen. Ja.
ik denk dat er een grote markt voor is.
Ja.
Want helmen beschermen echt effectief tegen de gevolgen van een valpartij van aanrijding.
Ja. Weten we hoeveel dit gaat schelen als fietsers gewoon een helm gaan dragen?
Als alle fietsers in Nederland een helm dragen, scheelt dat tientallen doden per jaar. Maar helmen voorkomen geen valpartijen of ongevallen. Dus je moet daar beginnen.
Nee, precies.
En daarnaast, we hebben dat een keer onderzocht... van alle maatregelen die je kan doen... is eigenlijk de minste steun, minste draagvlak is voor die fietsen.
Hij is spotgoedkoop.
Ja.
Bij skiën is het ook gelukt.
Ja. Bij wielrennen ook.
Bij wielrennen ook.
Over het algemeen. Ja, ik kijk, en het alternatief is dat we iedereen zijwieltjes geven. Dan vallen ze in ieder geval niet spontaan om. Maar ik denk dat dat ook nog moeilijker naar doorheen
gaat. Maar die hebben ook zijwieltjes.
Maar laten we beginnen met de snorfiets en de snorscooter. Daar heeft notabene ligt er een kamerbrede motie. Al 2 jaar. Laten we daar beginnen met een helmplicht.
Ja, en dan kunnen we zien hoeveel het scheelt. En dan doen we daarna de fietsers.
Laten we nog heel even naar dat manifest gaan. Hè? Want daarvoor ben je hier ook. Even naar de 3 uitgangspunten van dat manifest. Welke zijn dat?
Wij denken dat het op de eerste plaats is van belang is dat je een doelstelling kiest voor 2030 en ook voor het komend kabinet. Zo'n doelstelling helpt om de aandacht vast te houden en leidt ook tot meer middelen. Daarnaast denken we dat je 5 prioriteiten moet kiezen. Woonwijken, doorgaande wegen, veilige voertuigen, ouderen niet te vergeten.
Ja.
En als laatste ook tegengaan van afleiding. Ja. En we denken, dat is de 3e oproep, dat je er van meet af aan serieus geld moet voor in willen investeren. En dat is dus meer dan nu, tot nu toe gedaan wordt.
Ja, en we hebben dit allemaal al behandeld. Behalve die afleiding hadden we het nog niet over gehad. Maar daar hebben we het eerder in deze uitzendingen van de Autoshow wel over gehad. Hè. Met name appen in het verkeer. Niet doen. Gewoon klaar, niet doen. Er zijn ook goede methodes voor om dat tegen te gaan.
Ja, als we gewoon 160 over mogen rijden, dan doen mensen het niet meer.
Nee.
Ja, alerte bestuurders. Daar gaat weinig boven.
Ja. Nou ja, zeg maar, hoe meer die snelheid omlaag gaat... Ik merk ook in mijn omgeving, mensen echt denken... je moet een uur lang 100 kilometer per uur rijden, gebeurt niks. Nou ja, dan zet ik YouTube maar aan.
En die doelstelling voor 2030, wat moet die dan concreet worden?
Europa kiest voor een halvering.
Ja.
En ik denk dat dat een goede doelstelling is, ook als je die nul wilt halen. Ja. En dat is trouwens, dit is niet zomaar iets. Hè. Stel je kiest die doelstelling van de halvering en stel je slaagt erin, dan scheelt dat 1250 mensenlevens.
Ja, dat is veel.
Ja. Dat is 8 keer een volle Tweede Kamer.
Ja, precies. Ja. Ja. Dan nog even over die nieuwe auto's. Hè, want jij pleit ervoor dat we ons wagenpark vernieuwen. Wat staat er hier in de kelder?
Daar staat de auto van het jaar 1970.
Ik was verbaasd. Nee, ik dacht, grappig. Peter komt met iets heel ouds. Een Citroën GS is het volgens mij. Of een
Citroën GS, ja.
Ja, GS. Maar waarom rij je daar dan in? Want het is helemaal niet zo Euro NCAP veilig. En geen ISA-systeem en geen noodrem dingen.
Nee, je hebt gelijk. Ik zet hem ook vanmiddag meteen op Marktplaats. Ja.
Geloof
wel
er niks
een mooi
van.
Statement. Ik zou het niet doen.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Ja, van de auto van het jaar van 1970 naar... Was het een auto van het jaar, de Tesla? Is dat een keer gebeurd?
Nee, volgens mij niet.
Maar is wel heel modern.
Overigens, maar,
heel modern. Maar die autopilot van Tesla ligt wel onder vuur. Het lukt de Amerikaanse Consumentenbond om een Tesla Model Y zelf te laten rijden zonder bestuurder.
And at this point, it was completely driving on autopilot with no one in the driver's seat. I kept my foot near the brake pedal just in case, but there were people standing by and we were in a closed facility. The car continued to follow the lines on the test track. There were no warnings that no one was sitting on the seat, no one was holding the steering wheel, and no one was looking at the road.
Ze hadden een ketting om het stuur heen gelegd.
Ja, je kunt. Vaak kijken ze naar stuurwiel input. Ja. En dan het zijn van die systemen die overigens ook af en toe wel mis hebben. Dat je dan heb je wel je handen aan het stuur. En dan zeg je, nou, je moet je handen aan het stuur. Je kunt het gewoon trucken. Ja. En een Tesla, ja, het verbaast me eigenlijk totaal niet. Kijk, je hebt een aantal dingen die je natuurlijk gewoon kan meten. Zit er iemand, heeft hij zo'n gordel om?
Ja, dat vooral. Stuur aan, er zat denk, dus ja. niemand. En dat heeft hij dus kennelijk niet gemeten.
Nee, dat zit gewoon. Of die sensoren zitten niet in, of de software doet het niet. Of ja, weet je, kijk. Tesla zoekt elke keer het randje op. Ze zijn natuurlijk ooit begonnen met de naam Autopilot. Supergoeie marketing, maar geeft ook een bepaalde suggestie van wat het allemaal zou moeten kunnen. En dat kan het ook tot zeg maar 90%. En die, in die 10% rijden dat soort auto's zeg maar tegen bomen, lantaarnpalen, andere weggebruikers, pijlwagens. Noem het allemaal maar op. Stilstaande vrachtwagens zien ze niet. Weet je, het overstekende vrachtwagens niet. Ja, dus het is bizar. Peter, hoe kijk jij hiernaar?
Het is uitlokking.
Ja.
Zo.
Nou, dat is een stevig statement, maar ik ben het wel met je eens. Deze keer ben ik met je eens. Nee, absoluut. Licht eens toe.
Nou ja, autopilot, full driving, full self-driving mode. De techniek is niet perfect, dus dat gaat mis. Dus als je mensen de illusie geeft dat het wel kan...
Ja. Yeah.
Ondanks dat je in een handleiding zegt dat ze het niet moeten doen... Ja, dat is uitlokking.
Ja. Yeah.
Mensen hebben ook de neiging, dat blijkt keer op keer ook uit onderzoek... om te veel op die systemen te vertrouwen. Ze hebben laatst hebben ze geanalyseerd wat er mis was gegaan met een aantal crashes. Nou, geen actie. Dus geen stuuractie, geen remactie. Ze vinden videospelers die aanstaan, spelletjes die aanstaan.
Maar aan de andere kant, je pleit ook wel juist voor die veiligheidssystemen... Hè, dat mensen ze niet uitzetten. Zeker. En als ze ze gebruiken, is het...
Nou, je krijgt, dat heet een soort risico-evenwicht wat je zoekt.
Ja.
Systemen die mensen waarschuwen, waar ze last van hebben, dat gaat vaak fout. Maar die op de achtergrond werken, dat zag je vroeger bij de stabilisatie. Je ziet het nu bij die noodremsystemen. Ja, die zijn effectief.
Okay.
Maar dan heb je het eigenlijk beste van twee werelden. Je hebt een alerte bestuurder aan de ene kant. En als er toch iets misgaat, dan heb je die systemen die ingrijpen.
Maar wat moet hier nou eigenlijk gebeuren, vind jij? Want als jij zegt, dit is gewoon uitlokking, pure uitlokking... Ja, dan moet er ook een consequentie aan verbonden worden eigenlijk.
Ik denk dat die termen, dat die inderdaad ongewenst zijn. Dus die moet je eraf halen.
En dan het systeem ook zo maken dat je wel in actief moet zijn als bestuurder.
En daarnaast, we zijn met de RDW in overleg om te kijken van... kunnen we nou elk ernstig incident met Tesla's... om te beginnen in Nederland, kunnen we dat diepgaand onderzoeken?
Ja.
Dat is de enige manier, denk ik, om te zorgen dat je herhaling van dit soort... Ja, dat is een rampzalig scenario.
Maar je
natuurlijk.
Noemt nu alleen Tesla's?
Ja, dat geldt ook voor andere fabrikanten. Ja. We hebben het nu over Tesla, omdat jullie dat voorbeeld ook geven van de autopilot. Maar dat geldt voor elke fabrikant, zeker fabrikanten... die in de naamgeving meer suggereren dan dat het voertuig kan.
Ja. Ja, want dat verschilt nogal, hè? De ene noemt het Pilot Assist en de andere noemt het Autopilot. Daar zit wat jou betreft echt een wezenlijk verschil in?
Daar zit natuurlijk een belangrijk verschil. Auto zegt zelf, hè? Dus dan betekent dat je als bestuurder inderdaad suggereert toch dat je niet hoeft op te letten. Nou, dat is niet zo.
Dankjewel, Peter van den Knaap, directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Ik doe het nog één keer helemaal.
Ja. Zometeen, Lightyear, CEO Lex Hoesloot praat ons bij over de nieuwe ontwikkelingen.
En Wouter test de Defender 90 van Land Rover. Tot zo.
BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Hoog, breed... Wel een tikkeltje kort. En je zou bijna denken dat het over mij ging, maar dat is niet helemaal waar. Wouter testte de Land Rover Defender 90. En je hoort straks in de rijimpressie zijn oordeel. Maar eerst...
Ja, Lightyear. De Helmondse producent van zonneauto's werkt toe naar de introductie van The One. Dit najaar ongeveer medio moet het gebeuren. Er speelt nog veel meer trouwens.
En dus is Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear, te gast. Welkom, leuk dat je er weer bent.
Ja, top.
Je hebt ook een behoorlijk drukke week achter de rug. Je was onder meer in Den Haag op het Binnenhof met Lightyear One. Even parkeren daar, genoeg ruimte natuurlijk nu.
En uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat in zo'n periode van coalitieonderhandelingen dat we niet vergeten worden. Dus uiteindelijk is er veel lobby vanuit de grotere partijen op elektrisch en waterstof. Maar er is een heel reëel ander alternatief dat ook gezien moet worden.
Maar de kans is dus best wel aanwezig dat ze jullie gewoon vergeten daar in Den Haag. Even iets gedaan worden, een statement gezet worden.
We hebben samen met een aantal andere partijen die in eenzelfde soort ontwikkeling zitten. Dus die met zonnepanelen bezig zijn en heel efficiënte auto's. Hebben een stichting opgericht om eigenlijk ook ons verhaal breder te delen. Dus je kunt je voorstellen dat de hoeveelheid geld die gaat naar de lobby van de andere concepten gigantisch is. Dus je moet je toch een soort van tegenwicht tegen bieden.
Ja, maar jullie doen daarin toch gewoon mee uiteindelijk. Want de Lightyear is gewoon een elektrische auto met toevallig zonnepanelen op het dak, zou ik bijna zeggen. Dus ja, je hebt de lage bijtelling, daar pak je en geen MRB en nou al die voordelen die we hebben. Ja, die pak je ook gewoon mee. Of ja, mis ik wat?
Het lastige van de fase waar we in zitten is dat natuurlijk de technologie die we gebruiken is nu nog duur. Dus om die betaalbaar te krijgen moeten we eerst naar de massamarkt. En er moet eerst nog veel geïnvesteerd worden natuurlijk voordat je uiteindelijk echt competitief kunt zijn direct 1MP met elektrische auto's.
Yeah.
Nu hebben elektrische auto's natuurlijk in Nederland heel erg geholpen in de eerste 10 jaar. En het is logisch om dat voor andere opkomende technologieën, waaronder solar, maar er zijn natuurlijk een hoop meer, hetzelfde te doen.
Ja, welke zijn er nog meer waterstof? Dat ze, dan hebben ze volgens mij toch wel een beetje.
Waterstof.
Mierenzuur.
Mierenzuur, ja.
Toch? Ja. Ja. Nou ja, goed, als je googelt, dan vind je er nog 10 meer. Ja.
Maar wat zouden jullie dan concreet willen?
Een van de belangrijkste is natuurlijk de bijtelling. Uiteindelijk is de bijtelling is bijna verdwenen tegen de tijd dat we uit de markt komen.
Ja.
Dus die,
nou, het is nog dit jaar toch, hoorden we net. Dan gaan we zo nog wel even door. Maar er is nog steeds lage bijtelling. Dus ja, als het concept goed is, ja, dan verkoopt het nog wel.
Ja, nou, dus je moet er ook zo naar kijken. Uiteindelijk hebben we het niet nodig. Maar nee. Het zou niet fair zijn als het ten opzichte van veel volwassenere technologieën afgezet worden en in dezelfde regimes vallen.
Ja. Ja, aan de andere kant dan ben je een soort van te laat. Hè. Dus kijk, Tesla heeft heel veel voordeel gehad. En ja heel rot voor de merken die later zijn gestart. Die hebben daar wat minder voordeel van. Maar ja.
Ja, uiteindelijk zou het vooral logisch zijn als wij als maatschappij kijken naar wat gaat ons brengen tot die volledige duurzame samenleving.
Yeah.
En wat we zien is als je op elektrisch vervoer inzet, of heel efficiënt vervoer samen met de zon, dus deels met de zon opgeladen, dat je dan veel minder investeringen hoeft te doen in laadinfrastructuur en dergelijke.
Yeah.
Dus die laadinfrastructuur moet er ook gewoon komen. Hè. Uiteindelijk lijkt de auto's moet ook gewoon geladen worden. Maar je kunt met een heel hoop minder af op het moment dat je ook op super efficiënt en met de zon opgeladen vervoer.
Yeah.
Ja, dus heel concreet, je wil een verlaagde bijtelling voor hoogefficiënte zonnevoertuigen. Is er nog iets anders wat er bij mag komen?
Dat is het belangrijkste. Uiteindelijk is het natuurlijk op Europees niveau is de volgende stap. Dus kijk, wat heel erg logisch is op dit moment bij een wasmachine en een koelkast en een huis, is dat je daar een energielabel hebt.
Ja.
Bij elektrische auto's heb je op dit moment geen energielabel. Dus hoeveel die je ook verbruikt, dat maakt niet zoveel uit. Het zou natuurlijk mooi zijn als je daar ook een soort van incentive aan pakt. Ja.
Dus kwam de One even kijken op het Binnenhof. De Kamerleden die kwamen ook kijken, neem ik aan. Die vinden het wel mooi natuurlijk. Nederlands product even bekijken. Staan ze ook open voor jullie argumenten?
Ik denk het wel. Uiteindelijk is het gewoon logica natuurlijk en harde euro's. Dus wat dat betreft is het is geen lastige case. Dus we hebben een website gebouwd, tonambitie.nl. Daar mag iedereen naartoe. En zeker. Ja. Ja,
maar ondertussen, je zei al, die lobby van de andere kant van de batterij-elektrische auto's en de waterstof, die is behoorlijk stevig. Zou je die zelfs misschien wel agressief kunnen noemen?
Nou, nee. Ik denk dat het nu nog samen optrekken is. Ja, soms,
niet te lief zijn, hè? Kom op.
Ja. Nou, kijk, iedereen heeft natuurlijk. Dus wij hebben onszelf samengevoegd in met een aantal partijen om ons verhaal te laten horen. En het maakt ons heel veel uit wat de rest doet.
Nou, dat is in ieder geval een heel sterk statement. Gisteren, donderdag, hebben jullie ook een samenwerking aangekondigd met bandenfabrikant Bridgestone. Die partij kennen jullie al langer, volgens mij.
Ja, we racen al op bandjes van Bridgestone sinds de World Solar Challenge. Dus de wedstrijd die we rijden in Australië. En destijds hadden ze speciaal banden die ze gebouwd hebben voor onze gezinsauto die we destijds maakten.
Ja.
En je ziet dat banden gewoon cruciaal zijn om het efficiëntieniveau te kunnen halen met de Lightyear One te kunnen behalen.
Ja, dus die subsidie moet eigenlijk naar die banden, zou ik bijna zeggen.
Nee.
wat behelst die samenwerking? Je geeft hem eigenlijk al weg. Speciale banden dus voor de One. Zeg maar die heel lage rolweerstand.
Precies. Ja, wat we voor elkaar willen krijgen is dat je straks ver kunt rijden op een kleine batterijpakket.
Ja.
Daar komt het eigenlijk neer. Dus als je met kleine batterijpakketten ver kunt rijden, betekent dat je ook straks betaalbare elektrische auto's kunt maken die ver kunnen rijden.
Ja.
En wat die banden doen is ervoor zorgen dat je een lagere rolweerstand hebt. Dus je hebt minder batterij nodig om dezelfde rijkwijde te halen. En daardoor wordt de auto lichter. Maar als de auto lichter wordt, kun je de rest van de auto ook ineens lichter gaan maken. Je hebt een aandrijving, et cetera.
Ja.
Dus banden zijn een onderdeel, een cruciaal onderdeel wel.
Wat levert dat op? voor een aanbesparing? Hoeveel procent? Whatever.
3 watt per kilometer. Ik denk
hoeveel verder kom je ermee?
Ja, dus 28 kilometer ongeveer op het batterijpakket.
En hoe doen ze dat dan? Dus gewoon geen profiel op?
Nee, het is een combinatie. Dus wat ze nu kunnen doen, ze doen veel virtuele ontwikkeling nu. Ja. Dus met heel veel verschillende stofjes natuurlijk. Dat is een band natuurlijk, een chemische...
Ja, samenstelling van het rubber.
Dus de samenstelling van het rubber aanpassen om die precies geschikt te maken voor die lagere rolweerstand. En uiteindelijk hebben we natuurlijk een lichtere auto. Dus dat betekent ook dat je net wat anders om kunt gaan met de samenstelling dan als je een super zware lijkt.
Oké. Want je kunt deze banden niet zomaar onder elke auto hangen waardoor ze verder komen. Of is dat
nee, ze zijn specifiek ontworpen voor Lightyear One.
Oké.
Ik hoor je zeggen, lichte auto, goedkoper, kleine accupakket. En toen dacht ik, die Lightyear One, wat kostte die ook alweer?
Helaas, ja, 150.000 euro. Yeah. Zonder BTW nog.
Zonder BTW. Oh, zo. Ja. Dus
dat is teruggaan naar het verhaal van... uiteindelijk zit het natuurlijk gewoon in een vroege fase. We gaan er 946 bouwen. En op dat volume lukt het niet om de prijs lager te krijgen. Nee. Maar het staat ons wel in staat om nu die technologie alvast in de markt te zetten. Ja. Daarmee te testen, te leren en daarmee naar de hoogvolumemarkt te gaan.
Ja, maar dan hebben we nog wel even een paar stappen te gaan.
Ja.
Toch?
Ja, dat is ook volumemarkt. Voor ons is 2024 ongeveer, 2025. Dus dan moeten we... Op schaal goedkoper zonne-auto's kunnen bouwen.
Ja. Wat is goedkoop?
Massamarkt.
Ja. Ik dacht zelf van een ton. Is dat gewoon normaal voor een
niet? Dan pit ik mezelf meteen vast hier.
Kijk, ooit was een goedkope Nederlandse auto. Hè, dat was onder de 10.000 euro. Dat was een soort mijlpaal. Ja. Maar ja, dat met een beetje inflatie lukt dat sowieso natuurlijk al niet meer. Maar weet je, is het 20, is het 30, is het 50, is het 80?
Ja, onder de 10.000 euro wordt lastig.
Ja. Maar onder de ton lukt nog wel aardig. Ja.
Nee, maar we hopen aan de kant te zitten waar mensen nog steeds niet echt comfortabel een elektrische auto kunnen kopen. Yeah. Omdat de auto's die ze kunnen kopen en die niet genoeg actieradius bieden.
Yeah.
Dus uiteindelijk moeten we daar vooral een gat in de markt vinden waar we dus veel meer brandstofrijders over kunnen halen naar elektrisch.
Ja. Yeah. Nou ja, dat is nog steeds niet heel concreet. Dacia Spring Electric is 18.000 euro. Is dat, maar dat is dat lekker laag of te laag?
Ja, de gemiddelde auto in Nederland, waar wordt die voor verkocht? Dat weten jullie denk ik beter dan ik.
Nee, dat weet ik niet eens. Nee. Maar het was volgens mij geen 18.000 euro. Maar we weten natuurlijk ook, het merendeel van de mensen koopt een tweedehands auto. Dus die nieuwprijs is eigenlijk al vrij irrelevant. Omdat mensen in Nederland kan nooit een nieuwe auto kopen. Vrij simpel. Toch,
maar zouden we ergens tussen de 30.000 en de 50.000 euro liggen?
Ja, zoiets. Maar ja, er zitten veel lease-rijders bij. Nou ja, goed. Weet je, die volgen we nog.
Let's go door. Jullie komen ook steeds meer te weten natuurlijk over het nut van die zonnepanelen op het dak van die auto. Hè, omdat jullie gewoon daarmee blijven testen. Heb je daar al meer concrete cijfers over? Wat levert het op?
Dus we hebben nu 3 auto's rondrijden met een paneeltje in het dak. Dan kunnen we dus ook meten wat gebeurt er als je hem onder een boom zet. Of als je hem soms binnen zet, et cetera. Dus wat je nu ophaalt in Nederland is tussen de 7.000 en 10.000 kilometer. Per jaar is
per
dat.
Jaar. Okay. Ja.
Wat het oplevert in de winter is dat je nog maar eens in een paar weken aan het net hoeft. En in de zomer eens in een paar maanden.
Dat hangt er vanaf hoeveel je rijdt.
De zomer duurt hier ongeveer een week in Nederland.
Ja, dus precies. Nou ja, ik heb zonnepanelen op mijn dak. Nou ja, weet je, in november, december, januari, februari... Ik kan ze beter naar Afrika shippen en daar zeg maar rendement laten. Ik denk dat serieus nog een business case zou zijn. Maar dat levert echt helemaal niks op vergeleken met in de zomer. Er zit gewoon factor 10, 15 verschil tussen. Ja, of hebben jullie veel betere zonnepanelen dan ik op mijn dak?
Nou ja, dat natuurlijk nog steeds altijd een beetje uit. Maar het grootste voordeel haalt in de winter vooral uit... de actieradius van 700 kilometer. En je gaat daar het meeste aan hebben in de winter. Dus die voordelen hou je natuurlijk.
Yeah.
En in de zomer... Je kunt een trip van 1500 kilometer maken in 2 weken... zonder op te hoeven laden.
Oké.
Okay. Het Lightyear One.
Ja. Yeah. En welk verbruik heeft de Lightyear One dan? De banden schelen 3 watt per kilometer?
Nee, ja, als referentie, dus een gemiddelde elektrische auto gebruikt denk ik 160, 170 wattuur per kilometer, heet dat dan. De Lightyear One gaat straks ongeveer 83 gebruiken, dus tussen de 80 en de 90.
Ja, de helft. Dat is impressive.
Ja, en dat zit hem in heel veel verschillende componenten. Uiteindelijk onze mindset is vooral ook natuurlijk vanuit die wedstrijden. We hebben altijd super efficiënte auto's moeten bouwen. Elk component daarbij het achterhoofd houden dat je efficiënt moet ontwerpen. Dus elke procent telt ook. Hè? Dus een procent op de banden kan ook weer een procent op batterij schelen. En dat is gezamenlijk 2% die je dan ook weer van de aandrijflijn kunt afhalen, et cetera. Dus Het is echt mindset.
Ja, ja. Ik bijna denk dan, ja, why bother met de zonnepanelen? Als jullie toch, zeg maar, fabrikanten kunnen helpen met de auto's, elektrische auto's zoveel efficiënter maken. Dat is toch al briljant. Dan hoef je niet, doe die moeite niet met die auto's bouwen. Zo, je kan lekker consultie doen.
Ja, dus het grootste voordeel halen we uiteindelijk uit het volledige concept. Dus doordat we de banden kunnen kiezen, daarop de rest van het raam kunnen aanpassen, daardoor de aandrijflijn ook weer kunnen aanpakken, daardoor het thermosysteem de lucht inlaat, et cetera. Dus het is echt een combinatie van elementen die ons brengt tot dat punt. We hebben veel natuurlijk moeten ontwikkelen ook de afgelopen jaar. Ik bedoel, het zal jullie niet gaan zijn dat we wel een jaar uitgelopen zijn. Dus, en in die tijd veel technologie ontwikkeld.
Ja. Ik heb wat data opgezocht. Nee, het schuift elke keer op, zeg maar, de lanceerdata. Ja, we wilden hier later over hebben. Maar ik zal hem even zeggen. In 2017 zijn in 2019 zijn de eerste 20 exemplaren uitgeleverd. Ja, ik ga nu niet al die data oproepen, maar het schuift elke keer op. Dus eigenlijk is dan de vraag, ja, we zijn uitgelopen. Wanneer komt die dan wel, zou ik bijna dan zeggen?
Ja, dus we doen er alles aan om nu eind van het jaar te gaan halen. De prototypes die we nu aan het bouwen zijn, zo over ongeveer een maand kunnen we laten zien dat we al die dingen waar ik over praat, de 700 kilometer actieradius, de zonopbrengst, de efficiëntie kunnen halen. En dat is natuurlijk belangrijk. Dat is echt het punt waar we al als bedrijf naar 4 jaar naartoe werken, om te laten zien dat het kan. En de volgende stap is dan echt nog 10 prototypes erbij, eind van het jaar. En richting productie.
Ja, maar dat
dus
zijn de prototypes.
De auto's die we uitleveren eind dit jaar.
Ja.
Dat zullen zijn naar de allereerste klanten. De echte productie komt op gang.
Ik wou net zeggen, dat zijn die Tesla Founders Edition. Zeg maar, we leveren er één uit aan een manier van we roepen dat die klant is. Nou ja, als je de team bouwt, vind je het op prima. Maar de productie, ik doe even aanhalingstekens omheen dan, zeg maar. Dat is nog prototypes.
Nou, dus de echte productie komt op gang in 2022, zeker. Ja,
ja. 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 Dus. En dan alle 946 eruit rammen? Of zo snel mogelijk uitleveren? Nou, die bijtelling gaat omhoog.
We zijn nu gefocust steeds op Nederland. Dus ook de meeste auto's zijn verkocht in Nederland. We hebben 120 auto's verkocht nu in Nederland. Voornamelijk in Nederland trouwens en een paar aantal in het buitenland. De volgende fase is ook naar het buitenland toe gaan. En kijk, mensen kennen ons redelijk goed in Nederland. In het buitenland kennen ze ons nog bijna niet. Dus dat is de volgende stap.
Je luistert naar de Nationale Autoshow en te gast is Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. Dit sluit er misschien ook wel op aan. Jullie hebben vorige maand een investering van 40 miljoen euro binnengehaald. Wordt die inderdaad ook gebruikt om richting het buitenland bekendheid te genereren?
Ja, en vooral ook richting productie te gaan.
Ja.
Dus
groei.
Bouwen. Ja. En uiteindelijk zitten we natuurlijk in een goede markt nu. Dus er gaat veel financiering naar bedrijven zoals wij. En er zijn nog steeds weinig. Het verbaast me trouwens wel. Er zijn weinig andere bedrijven die iets vergelijkbaars doen als wat wij doen. En daarmee is het een goed moment ook een financiering aan te trekken. En hopelijk ook. Ja. Dus we willen ook financiering aan te trekken voor hoog volume.
Ja, maar dat is wel interessant, hè? Want 40 miljoen is natuurlijk een hartstikke mooi bedrag. En daar zou ik ook heel blij van worden. Maar wij kennen de auto-industrie ook. En daar zijn gewoon miljarden voor nodig om hoog volume auto's te maken.
Ja, ontwikkeling van een auto. Ja. Zeg maar 500 miljoen, een miljard. Nou ja, ongetwijfeld is het inmiddels een duurder. Dus dan is dit leuk hobby, zeg maar.
Ja.
Dus, maar wat kunnen jullie dus met die 40 miljoen?
Nou, uiteindelijk is alles stap voor stap natuurlijk. Ja. Dus als je teruggaat naar de tijdlijn van Tesla, dan hadden ze rond deze tijd in die fase van het bedrijf gewoon dezelfde bedragen op.
Ja. Die pakte een Lotus en verbouwde daar wat accu, letterlijk laptop accu's in. En dat was dan de Tesla Roadster.
Ja, nou, en ze hebben natuurlijk destijds ook best wel technologie moeten ontwikkelen om het behouden. Dus ze zitten in een heel vergelijkbare fase.
Ja.
Zaten in een vergelijkbare fase. De volgende stap is, als we het straks kunnen bewijzen, klanten zijn blij met de auto's, de technologie werkt en de markt is er heel duidelijk, dan is het natuurlijk voor een financierder een hele logische case om daar ook funding voor te geven.
Ja. Ja. Hoeveel testkilometers hebben jullie al gemaakt of kunnen maken?
Dus testkilometers zijn nu voornamelijk in het lab. Dus we hebben 4 verschillende testopstellingen waar motoren op staan, waar we allerlei verschillende testcases doorlopen. Dus 160 km per uur vol koppel en de hard optrek, langzaam optrek, et cetera. En daar kunnen we nu dus ook de efficiënties uithalen die we kunnen halen. En de volgende stap is dat in voertuigen doen. Dus, dus dat is het prototype waar ik net over had.
Ja, maar dan zal je best wel kilometers moeten maken om die auto's ook betrouwbaar te krijgen. En je gaat klanten, zeg maar, die betalen 150.000 euro plus btw, waarvan je misschien hoopt dat er wat lager, iets lager btw op zonneauto's kan komen of iets dergelijks. Maar het is gewoon serieus geld voor een auto waar je met z'n allen in kan. En waar je dan ook van, dan moet je het ook gewoon doen als ik instap.
Ja. Nee, zeker. Dus er komen heel veel testkilometers aan. Dus later dit jaar, als je hebt wintertesten, zomertesten, komt natuurlijk ook een crashtesten aan.
Ja.
Dus er komen een hoop.
Hoop uitdagingen nog. Zoals dus inderdaad dat geld. Jullie onderzoeken een beursgang. Dat zou natuurlijk inderdaad een hele goede optie kunnen zijn om die 500 miljoen binnen te halen, om die hoge volume te halen. Wat is de status daarvan? Zijn jullie al een stap verder gekomen daarmee? Met de gedachten daarover?
Nou, dus de fase waar we nu in zitten is gewoon kijken naar de verschillende opties die op de markt zijn. Uiteindelijk wordt natuurlijk ook benaderd de investeerders. En daar kiezen we de juiste in. Uiteindelijk gaat het ons natuurlijk veel helpen om veel financiering dit jaar op te halen, omdat je daarmee zekerheid hebt om naar dat hoogvolume productshow te gaan.
Maar die beursgang die gaat dus gewoon sowieso wel gebeuren?
Ja, hangt heel erg van de markt af, dat kun je je wel voorstellen. Ja. Dat kan alle kanten.
En welke markt? Hè? Je zou kunnen kiezen om in Europa naar de beurs te gaan of in Amerika bijvoorbeeld.
Ja, en het hangt heel erg af van uiteindelijk welk type financiering het beste wel uit je gaat passen. Dus dat is vooral nog de zoektocht voor ons.
Ja, en productie van de auto's is ook nog een dingetje natuurlijk. Want gaan jullie dat zelf op poten zetten of zoeken jullie partijen aan wie je dat kunt uitbesteden?
Uitbesteden, zeker.
Uitbesteden.
Dus we zijn een technologiebedrijf en we partneren met degene die productie.
Dus de gesprekken met VDL, Netcar, die zijn ver gevorderd.
Allerlei gesprekken met allerlei verschillende partijen. En er zijn er natuurlijk een aantal in Europa die het kunnen doen. Ja. En het is een lange checklist van 10 punten ongeveer. Waar je als fabrikant kijkt. De klik die je natuurlijk hebt. Je moet lang met elkaar samen. Je gaat met elkaar trouwen, min of meer. En wat hebben ze in huis om de auto's te kunnen produceren? En
wanneer denk je dat daar duidelijkheid over is?
Nou, dat gaat niet lang meer duren.
Nee. Oké, wat is niet lang?
Aantal maanden.
Oké.
Dat is niet lang, nee.
We houden het in de gaten.
Ja. Zeker.
He? Ja, nou, dan zeg ik dankjewel. Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. Volgens mij komt de koning nog volgende week even langs om te kijken.
Ja, we hebben nog een over. Ja, heel benieuwd.
Even lekker een rondje laten rijden. Misschien is hij wel een van de kopers.
Who knows?
Ja. Oh, nou, ik voel hier iets. Goed, dankjewel nogmaals voor je komst. Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear.
De rijimpressie.
Ja, dan gaan we toch een beetje terug naar de oude wereld. He, ook wel lekker, Wouter.
Precies. Als de zombie
Apocalypse.
Ja, precies. Dat wordt volgens mij uitbreekt. Dan is dit wel een auto die je eigenlijk wil hebben, ja.
Ja, misschien ook wel een beetje de raarste auto in tijden. De Land Rover Defender 90.
Maar waarom is dit dan de raarste auto die ik dan toch in tijden heb gereden? Nou, dit is de Defender 90. Je hebt een Defender 110, de 110 en de 90... voor degenen die wat minder bedreven zijn in het Engels. En dat sloeg voorheen altijd op de wielbasis. En dus ook op de lengte. En wielbasis en lengte gaan vaak hand in hand. Dit is dus een korte Defender. Het is nog steeds een joekel van een auto, maar is een half metertje korter ongeveer dan de 110. Heeft ook een kortere wielbasis inderdaad. Dus het is allemaal, nou ja, een Defender, maar dan korter, letterlijk inderdaad. En dat is best wel grappig. Het ziet er ontzettend gaaf uit, maar het maakt ook dat dit een best wel rare auto is. Het is namelijk heel hoog, heel breed, maar kort. En hij heeft ook maar 3 deuren. En dat is wel vreemd, hè, dat je wel een grote achterbank hebt. Waar je best wel goed kan zitten met 3 mensen. Dat is lekker, maar ja, je moet je zeg maar een beetje omhoog vouwen door een kleine deuropening. Want ja, hij staat ook best hoog op zijn poten, een Defender. Want hij moet kunnen offroaden. En dat betekent dat de instap naar achter is in ieder geval best apart. Dan de achterbak. Nou, die is gewoon best wel klein. Mijn dochter die deed... Ik deed de deur open, zeg maar echt een deur. En toen zei ze, nou, dat valt dan wel een beetje tegen. Leuke auto, maar die kofferbak, moi. Nou, dat is ook echt zo. Terwijl je hebt een soort grote gezinsauto, een SUV. Maar dan zonder echt de ruimte van een SUV. Best apart. Wel gaaf, want het ziet er gewoon zo gedrongen en lekker dik uit. Gelukkig zijn er ook een heleboel zaken die echt helemaal fantastisch zijn. Want ja, dit is niet fantastisch, maar wel fantastisch leuk. Bijvoorbeeld de jump seat. En dat is een optie. En wat is die jump seat dan? Nou, dat is een opvouwbare stoel in het midden voorin. Dus dit is een zeszitter. En ik heb dus zeg maar direct naast mij een klein stoeltje zitten. Die ook wat hoger staat. Die wat smaller is. En waar je dus zeg maar een derde passagier voorin kan laten plaatsnemen. Dan hebben we één probleem. Is dat je echt geen klap ziet door de achteruitkijkspiegel. Maar daar heeft Land Rover al een tijdje iets heel moois voor. Namelijk een camera. Die zit dan in, zeg maar, de GPS-antenne, zeg maar, de haaienvin die, zeg maar, op het dak staat. En die kijkt naar achteren. En dat beeld projecteert hij in de binnenspiegel. Dat werkt eigenlijk briljant goed. Geen blokkades van alle hoofdsteunen en van die jumpseat. Want als ik kan hem nu omklappen, dan zie ik echt heel niets achter me. Ik heb ook nog een reserveband op de achterklep. Dus dat werkt gewoon helemaal niet. Dus dat is eigenlijk wel hele mooie technologie. En zelfs in het donker werkt dat eigenlijk wel prima. Het enige is, als iemand echt kort achter je rijdt of staat bij het verkeerslicht, dan zie je hem een beetje alleen maar de dakrand van een auto. En dan lijkt hij een beetje te verdwijnen. Omdat, nou ja, die fender is behoorlijk hoog. Dit cameraatje staat nog boven op het dak. En dan is er dan wat lagere auto of eigenlijk een normale auto achter. Ja, daar zie je dan niet zoveel van.
De Land Rover Defender 90.
Vreemd, maar wel lekker.
Ja, wel gaaf hoor. Ik vind het wel
heel
mooi.
Gaaf.
En ook wel aardig, die spiegel. Dat vind ik wel een mooie innovatie.
Ja, maar het is echt onwijs handig. Ze hadden het ook al in de Range Rover Evoque. En zijn inmiddels al meer auto's. Ja, maar het is echt heel fijn. Het enige is, je hebt soms wel dat er iemand achter je rijdt. Of ik denk, hey, wie is dat? Ze willen ze mij zeg maar even vermanen toespreken. Iets te hard rijden. Dat zie je in een echte spiegel soms net iets beter. Ja. Alhoewel in die Defender 90 kan je voorin, zeg maar, die jumpseat, de derde persoon in het midden. Ja, dan als je die stoel omhoog zet, dan zie je echt helemaal geen klap meer achter je. Dus dan wil je echt die spiegel. Nee, ik vind
maar is het een optie of is het een standaardje?
Het zal een optie zijn. Ja. Maar ik denk als je met de BNR-kortingscode bij de Land Rover komt. Hè, dus ze noemde kortingscode BNR Autoshow, dat je die spiegel gewoon gaat.
Moet je wel willen hebben, deze rare auto.
Ja, maar dat is het vreemde. Dat ik echt, ik vind het zo briljant. Ik vind de Defender, gewoon de nieuwe, vind ik gewoon elk heel leuk. En dan die korte, het slaat nergens op. Maar dat maakt het ook weer erg grappig.
Bij mij in de buurt staat er ook eentje met al die dingen op het dak. Ja. Die je er allemaal bij kunt krijgen.
Ja. Ja,
olietankjes en zo, die je nooit gaat gebruiken.
Nee, dat wil ik dan allemaal niet. Nee, ja, ik moet gewoon lekker clean, een beetje kale, zeg maar. Of van die stalen velgen. En dan wel de dikke motor.
Ja, mooi. Hebben we nog meer? Want we hebben nu 3 minuten ruim uitgezonden.
Ik heb eigenlijk geen idee. Hebben we meer? Ja, we hebben meer, joh. Ik heb heel lang ervoor geluld.
Ik hoor dat het nog niet af is, maar dat die binnenkort wel online gaat komen.
Oh,
14 minuten lang.
Spectaculair online.
Land Rover Defender 90. Met Wouter.
Ja,
mooi.
Nou,
dit
fijn.
Was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts of Spotify.
Abonneren maar. Mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meinert Schut.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.